Welkom bij een nieuwe aflevering van de Italië-podcast. Ik ben Evelien Redmeijer.
Ik ben Donatello Pocas.
En in de Italië-podcast duiken we iedere week in het voor ons meest fascinerende land ter wereld.
Van misdaad tot het laatste sportnieuws, van sprankelende prosecco's tot diepe rode wijnen en van stormachtige politiek tot zonnige vakantietips, je hoort het bij ons.
Ja, en deze keer hebben we het, omdat het net Wereldvrouwendag is geweest, 8 maart, over het Festa delle Donne, over vrouwenrechten daar en breder de positie van de Italiaanse vrouw ten opzichte van bijvoorbeeld de Nederlandse vrouw. Staat ze achter het aanrecht pasta te kneden of valt dat eigenlijk allemaal wel mee?
Ja, en het percentage Italiaanse vrouwen in topposities bijvoorbeeld en of Italië voorloper, middenmotor of hekkensluiter in Europa is als het gaat om de verworvenheden zoals stemrecht.
Ja, en we hebben ook een mooie cultuurtip, een boek, een serie en een film.
Zo.
Ja.
Jij hebt kosten nog moeite
gespaard. Die serie hebben we al een keer getipt, maar opnieuw brengt die onder de aandacht. Want het boek dat daar aan de grond ligt, dat heb ik net gelezen en dat vond ik echt geweldig. Over hele dappere vrouwen, niet zozeer een geëmancipeerd gedeelte van Italië, maar wel heel erg belangrijk binnen om in de strijd tegen de grootste criminele organisatie in Italië. Nu wilde ik dus voor jou een Aperol Spritz meenemen.
Ja, buono.
Ja, maar dat heb ik niet gedaan. Oh. Want omdat ik dat in de kast. Maar vorige week, zoals ik al aankondigde, kwam ik namelijk eigenlijk.
Ik had het verdrongen.
Nu, ja, je had het verdrongen. Toen herinner ik me dat ik had beloofd dat ik een ijskoude cappuccino voor je zou meenemen. Die ik bij in de Albert Heijn in het versvak vond. Of in het versvak, ja, je weet ook. Die kleur word ik al.
Vast. Ik ben niet zien.
Ja, maar goed, dat gaan we dus proeven.
Oh, ik ben benieuwd.
Ja, dus dat gaan we proeven.
Passie un po' dell'acqua.
Ja, hoppa.
Ja. Ik ben wel benieuwd.
Ja, de ijskoude cappuccino. Ik ga eventjes.
Dit
75% halfvolle melk. Arabica koffie. Suiker, gekarameliseerde suikerstroop, cacaopoeder. Nou, wat E-nummers her en der. Wordt ook niet op een E-nummer meer of minder gekeken.
Nee, maar het moet wel geconserveerd worden. Dus dat,
hoog cafeïne, let op, hoog cafeïnegehalte.
Hoog?
Bevat 32 milligram per 100 milliliter. Niet aanbevolen voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Oké, nou ja, allebei niet van toepassing op het moment. Dus daar gaan we. Jij schenkt hem ook even in.
Ja, daar gaan we. Oh ja, god ja.
Maar dit is toch meer een soort chocomel met een koffiesmaakje of zoiets, begrijp je? Dit heeft toch niet
dit is,
zo.
Dit is een beetje oploskoffieachtig.
Ik vind het best lekker, maar goed, ik heb af en toe.
Maar het is ook zoet.
Ja, het is gewoon zoet, romig.
Zoet. Dus ja, tuurlijk is het. Ik bedoel, er zijn weinig mensen die. Maar het heeft natuurlijk niet zo heel veel met koffie te maken. Maar ja, prima. Mm. Weet je wanneer ik dit nog wel eens nam?
Nou.
Als mijn vrouw dan onderweg dacht met wat verdere reizen, zeg maar. Hè? Dus ik bedoel daarmee niet buiten ding, maar naar andere landen.
Ja.
En dan even bij een tankstation eventjes dit doen als een soort pitch. En dan ik heb volgens mij 1 of 2 keer wel gehad.
Wat is
waarvan
dan?
Één keer in Italië, in Duitsland bij zo'n tankstation dat je ook zo'n moccacino.
Oh ja.
Ja, ik ben er meestal niet van, maar als hij maar koud genoeg is en er zit een beetje cafeïne in, dan hak ik hem gewoon achterover. Dan kun ik wel weer doorgaan.
Maar
het is toch veel beter. Ja, precies. Mm. Maar ik zou het nog prima vinden om dan bij de Autogrill even langs te gaan. Een café te bestellen. Die achterover te tikken en door te gaan.
Ja.
Vind ik lekkerder. Maar ja, wie ben ik? Hè?
Ja, nee. Wij hebben ook. Wij kwamen net voordat we gingen opnemen. Bouwden wij Goossens tegen.
Ja,
wat luisteraar.
Leuk. Ja, nummer 2 bij de Groot Italië quiz.
Nummer 2, dus ja, toch eervolle vermelding.
Door Mirjam Bullik.
Ja, eervolle vermelding. Dus die vermelden we nu ook even. Ook omdat hij een mooie aflevering heeft die aanstaande zaterdag uitkomt.
Wat leuk.
Moet ik even gaan tellen welke dag het dan is. Maar goed, zeg gewoon, onthoud gewoon aan
van de
zaterdag.
Ja,
namelijk, want hij doet wel eens in een podcast die ook hier wordt opgenomen, Alle Geschiedenis Ooit, doet hij voor de tweede keer, maakt hij een special. Eentje is over Caravaggio gegaan en deze gaat over Bernini.
Ah, ja, want we zagen ook allemaal mooie tekeningen en zo. Dus ja, vast een interessante podcast geworden.
Ja, dus ik zou dat eens aanzetten. Alle Geschiedenis Ooit met Boudewijn Goossens. En luister dan ook nog meteen Caravaggio terug. Ik dacht, nou ja, even een cultuurtip on the side.
Naar de mensen toe?
Naar de mensen toe. Waarom wilde ik namelijk Aperol meenemen?
Ja.
Namelijk omdat er een gigantisch, en dat moet je natuurlijk ook wel gezien hebben om je heen hier in Nederland, dat er in Duitsland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, ook in Nederland, Aperol Spritz een ongelooflijk populair drankje is geworden. Dat oranje bitterzoekend kruidendrankje dat de basis vormt voor de spriet, is eigenlijk nu in grote mate verantwoordelijk voor de recordomzet van de Campari-groep. In 2023 verkocht deze fabrikant ruim 24% meer Aperol. Is dit het Aperol-deuntje? Oh ja. Ik heb een rolletje.
Ja. Ja, om maar even aan te geven hoe populair dat drankje geworden is in Nederland.
Ja, die moeten bij de Campari-groep ook moeten hebben gedacht van appel.
Wat hebben we nou aan onze...
Een Nederlandse volkszanger die een appelrolletje.
Nou, wacht even. Een Nederlandse volkszanger. Wilfried Gené kennen ze niet daar. En die van de meiden ook niet. Maar Westin Snijder, die kennen ze daar natuurlijk
zeker.
Nog wel. Hè?
Maar, een appelrolletje.
Appelrolletje, ja. Ja, ja.
Dus
maar, ja.
Ik, nou ja, dus ik vind dat wel grappig. Ik moet ook wel zeggen dat het mij ook wel is opgevallen de afgelopen jaren. Echt niet van het afgelopen jaar, maar wel de afgelopen jaren. Dat je overal die fucking Aperol Spritz ziet. Het is ook een soort koninginnedag of koningsdag. Excuus, drankje geworden.
Ja.
Omdat het oranje is.
Ja, ik snap het wel. Want ik bedoel, ik deed dat al heel lang, mag ik zeggen?
Mag ik zeggen?
Ja, ja. Want ik dacht, ja, ik ga natuurlijk niet aan die rand oranje bitten. Want dat vindt niemand lekker. Maar een Aperol.
Aperolletje bedoel je?
Nee, ik bedoel een Aperol. Ja. maar laten we zeggen, toen ons koningspaar gekroond werd.
Ja.
En we hier met heel veel vrienden. Toen was het nog relatief uniek. Toen was het nog net te verkrijgen, zeg maar. 20 jaar geleden was het niet te krijgen in Nederland. Maar dit drankje bestaat echt al heel lang. Hè? Dus in Italië is het alweer op zijn way back, zeg maar. Dan zijn allerlei andere varianten van de spritz weer hip.
Ja.
Zoals Berto, zoals Select en zo.
Hugo.
Weer andere Merl. Ja, oké, maar dat is echt een ander drankje. Maar ik bedoel weer een beetje het Aperol, de spritz. Hè? Dus een beetje dat bittere, dat zoet bittere drankje. Je hebt ook van Select, dat is nog ouder dan Aperol. Je hebt Campari, het zijn eigenlijk allemaal varianten van de bittere aperitieven die ze in Italië doen.
Maar ik vind het grappig, want het is ook inmiddels... bij de pizza. Begrijp je? Ik zie nu overal...
Ja, en dat... Ja, god, nu ga ik wel een beetje
niet
blasé.
Snobberig, blasé.
Ja, ik moet het toch... Het is più forte die mij... Nou, wat ik daar een beetje slecht aan vind, is dat het op een gegeven moment wordt het... Met dit soort nummers wordt het ook een beetje van... Ah, dan vind ik dat een rolletje doen. Dat ik denk, hou nou even op, weet je wel. Ik bedoel, het was gewoon een aperitief voor de zondagmiddag.
Ja.
En nu is het gewoon een soort... Wil je nou eindelijk of een spriet?
Ja, een hijsdrankje geworden.
Ja, godverdomme. Wil je even... Dat vind ik niet zo leuk.
Dat ze
mag ik dat zeggen?
Ja, mag. Maar ik denk de Campari-groep denkt... Nou, vinden we helemaal niet erg.
Nee, die lachen zich. Die zitten schuddebuikend.
Ja.
Dat land Nederland, hè? Weten we zeker dat maar 17 miljoen inwoners heeft?
Ja, nee,
weten we zeker dat zo klein is? Moet je kijken naar die omzetcijfers. Hop, en dan komt er weer... Als ik Aperol Spritz was, zou ik ook dat hele marketingteam hier gewoon op gooien op dagen. Zoals Koningsdag. Straks Nederland gaat naar het EK. Wat? Gaat Oranje naar het EK? Bam!
Ja.
Aperol. Ik zou gewoon helemaal losgaan met mijn marketing. Het is vreselijk. Het heeft helemaal niks meer met sophisticated aperitiefjes te maken. Maar voor de omzetcijfers en voor de target van de accountmanager Benelux...
Maar eigenlijk,
bam!
Als ik jou zo hoor, jij bent eigenlijk voorbij... Jij vindt Aperol Spritz nu eigenlijk iets voor het volk. Voor het Nederlandse volk. Jij bent er voorbij.
Nee, dat zeg ik niet. Ik vind het nog steeds een heel lekker drankje. Mm. Ik heb thuis ook een fles Aperol staan, zeker. Maar ik moet zeggen dat ik wel sinds deze... totale hype de afgelopen 2 jaar ben ik wel wat meer teruggegaan naar un americano of te maken met Berto Spritz en niet met Aperol Spritz of in Sardinië ben ik ook op zoek gegaan naar bars die met Select maken en echt goede bars hebben dat en dan smaakt hij net weer wat anders en dan vind ik het ook wel weer goed. Ja, er zijn ook heel veel mensen die nu zeggen... Donatello, doe toch eens normaal. Als wij hier nou allemaal genieten van die spritz. Wat is daar nou erg aan? Zin
ik
zo
ben ondertussen
stom te
wel ongelooflijk,
te doen.
Ongelooflijk mis ik van die zoete drap. Net die...
Wil je nog een beetje?
Nee, dat is helemaal niet goed gevallen. Maar goed, we gaan proberen...
Dat is heel pukend hier. Nee, oké, maar wat vind jij er dan van? Want bedoel, jij bent een beetje Zwitserland aan het spelen... hier aan de overkant, Redmeijer.
Normaal ben is dat niet zo. Maar nee, ik vind het gewoon grappig dat hier nu gewoon echt een soort hijsdrankje is geworden. Gewoon dat mensen 4 Aperol Spritz achter elkaar naar binnen. Ja.
Een soort tequila slammer. Bam!
Ja, gewoon van die, ja. Van die vissen komen.
Maar dan ook dit, hè? Want mensen nog meer ijzer in. Sommige mensen maken...
Wel weet je, lekker, hoor.
Zo'n enorme kelk, inderdaad. En wat ik ook
kelk.
Op het strand. Hè, dat is ook
strand.
Echt Hollands. Is om te zuipen op het strand. Ja, dat is heel Italiaans.
Nee.
Om 2 uur 's middags zie je weinig Italianen spritzen hakken.
Of een rosé.
Of rozeetjes. Ja, precies. Dat is het. Het is een beetje het nieuwe rosé geworden.
Ja, en dan moet
dat
je eigenlijk...
Is hem.
Eigenlijk moet je dan rechtsomkeert.
Rosé d'Anjou.
Ik ga nu ook eventjes kijken wat dan mijn nieuwe drankje wordt. Ja. Nu ik weer in de zomer een drankje mag hebben. Maar voor de rest had ik...
Wat wil ik aan jou voorleggen.
Ik had dit weekend, of afgelopen weekend, een discussie... Oh. met mijn Italiaanse schoonfamilie.
Wat leuk.
Waarbij mijn schoonneefje, of hoe je dat dan noemt... in ieder geval de zoon van mijn schoonzus... die was 8 of is 8 en die ging op bed liggen, want hij is ziek.
Oh.
Want hij heeft koorts.
Oh.
En ik dacht, ik had hem echt een minuut daarvoor nog rond zien springen en schreeuwen en alles. Dus ik zei, wat koorts, hoeveel dan? Ja, 37,7. Dus ik liep mij ontvallen, terwijl ik gewoon mijn mond moet houden op dat soort momenten. Ik zei, dat is bij ons geen koorts. Nou, dus vervolgens viel het hele gesprek stil. Oh. Wat is dan koorts bij jullie? Ik zei, vanaf 38, hoger dan 38, 37,7 is verhoging.
Verhoging, ja.
Ja. En toen vroegen ze aan mij, maar gaan kinderen met 38 rond naar school? En toen heb ik gebluft, ja. En daarom wilde ik even weten of ik nu gebluft heb, of dat ik
rectificatie
eruit moet gooien.
Nou, het is het grensgeval, want volgens mij, als mijn zoon 38 heeft... Kijk, alles valt of staat natuurlijk. Ze gaan pas temperatuur meten op het moment dat zo'n kind natuurlijk gaat hangen.
Ja.
Als het kind rond blijft rennen en nergens last van heeft, dan is er natuurlijk niks aan de hand.
Nee, maar dat is in Italië anders. Want daar wordt de hele tijd gekeken van... Gewoon lukraak de temperatuur meten.
Ja, precies. En kijk, als het kind... een beetje in bad is geweest of heeft even gesport... Ja. En je meet die temperatuur, is het ook geen 36, hè?
Nee.
Dan kan die temperatuur zeker de lichaamstemperatuur stijgt dan gewoon 7 naar 37,7. Als je daarna een uur later weer meet... is het gewoon weer normaal 36,8 bij wijze van. Dus kijk, volgens mij is het kinderdagverblijf in Nederland... is het uit mijn hoofd dat je met 38 naar school mag.
Ja.
Vanaf 38,5 moet je thuis blijven of wordt het naar huis gestuurd. Dus technisch gezien heb jij in deze definitie gelijk.
Oké, vind ik prettig sowieso gelijk hebben. Maar het was wel, ik moet eigenlijk...
En 37,7 is zeker geen koorts.
Nee.
Dat is verhoging.
Nee.
En volgens mij is dat in Italië ook zo, medisch gezien. Behalve bij... de andere medici, dat zijn zeg maar alle mensen die nooit een medicijnendiploma hebben gehaald, maar wel heel veel van medicijnen weten. Tutti gli italiani.
De hele Italiaanse bevolking.
Die zeggen bij 37,2 al.
Koorts, binnenblijven. Zij vinden mij eigenlijk een soort beest.
Ja.
Een soort viking.
Ja, maar
begrijp je? Dus
ik snap het heel erg.
Dus ze zitten dan ook zo als ik dan...
Maar mijn moeder kan dan zeggen, sì, ma Hollandese. Ja,
ik ben zo'n Hollandese die dus naar buiten gaat zonder dat ik mijn... zonder dat ik mijn baby vacuüm verpakt met wol opgerold.
Als een Inuit.
Ja, precies. Opgerold als een Eskimo met 14 graden naar buiten.
Ja.
Het ging ook een beetje miseren. En ik had die kap weer eens er niet bij me, zo'n regenkap. Nou, jongen, je zag het. Volgens mij wilden ze me liever dat ik me ingroef in het park om onder de grond te gaan.
Ja, maar Roos en ik hebben ook een soort. Maar non siete responsabili dan aan tellen. Non si fa così. Il bambino lo dovete coprire perché se no. Se male, prende un colpo d'aria. Non va bene. Wij zijn ook af en toe onverantwoord. Wij zijn makkelijk, zo noemt ze. En Italianen hebben. Aan weinig dingen een hekel, maar aan makkelijk facile.
Facile, ja, makkelijk en in combinatie met kinderen.
Ja, dat kan
die
niet.
Die toch heel extreem delicaat zijn.
Ja, en die moet je gewoon goed
ook,
verzorgen.
Voordat mensen denken dat ik met mijn dat ik lomp met mijn baby ben. Maar ik ben niet overbezorgd en koude handjes is ook niet erg. En een regendrup, daar smelt hij ook niet van. Dus dan, ja.
Nee, maar het is ook een beetje een nationale ziekte in Italië om jezelf, als het ook maar een klein beetje waterkoud is, dat is het in Nederland nogal vaak, vind ik ook niet prettig, maar we wonen er nou eenmaal, om je dan in te pakken alsof je de Noordpool-expeditie tegemoet treedt. Kijk maar naar alle toeristen die in de grote steden, Rotterdam en Amsterdam rondlopen.
Ja.
Je herkent de Italianen altijd.
Met dikke mutsen,
bijna sjaals. Altijd een muts of een sjaal. Want dat is met name de kwetsbare plek van een Italiaan.
Ja,
als die zonder muts of sjaal weggaat, dan ligt hij toch met een...
colpo d'aria.
Of een cervicale. Weet je wel, dus ze hebben of een halve nekbrace nodig. En dat is natuurlijk niet echt zo. Maar als je jezelf dat maar genoeg wijs maakt en je bent zo opgevoed, dan ga je er op je 45ste niet ineens vanaf.
Nee.
Tenzij je gewoon op naar het internaat in Schotland wordt gestuurd. Dan gaan ze gewoon met zonder jas naar buiten. Dus die zijn er ook.
Ja, maar goed. Ja. Dus, maar daar wordt...
Maar hoe bevalt dit? Want dit zijn natuurlijk pas de prille stappen van een Hollandaise. Dus jij was eigenlijk de enige Nederlandse deze Italiaanse...
Ho, Daniel heeft een Nederlands paspoort.
Jawel, maar die kan zich moeilijk verweren, dat arme kind.
Die kan zich moeilijk verweren.
Op zijn vierde maanden. Nee, maar ik bedoel, jij was de enige, zeg maar, toerekeningsvatbare...
Ja.
Amongst Italians.
Ja.
En hoe beviel dat?
Nou, ik zit gewoon even te kijken wie dit nou zou kunnen horen. En of dit op een of andere manier... Ja, nee,
jouw moeder?
Ja, mijn moeder zou dat kunnen horen. Ja, nee, laat ik zo zeggen. Ik ben blij dat we hier zitten. En dat er wat landsgrenzen tussen zitten. En Alpen. En andere. En kilometers en zo. Dus dat vind ik rustig. Ja, nee, dan is het toch gewoon...
Het
op jouw manier doen en dan...
Ja. Begrijp ik daaruit dat je vooralsnog niet de Italiaanse opvoedwijze verkiest boven de Nederlandse?
Nee, dat begrijp je heel goed.
Dat is niet heel gek, want je bent ook Nederlands opgevoed. Ja. En je bent best goed terechtgekomen. Dus dat zou raar zijn als je dat ineens diametraal zou gaan draaien.
Dus ik ben niet...
De tip die ik je mee zou willen geven in deze podcast... Ik wilde zeggen live podcast, maar dat is het niet. In deze opgenomen podcast is... probeer af en toe niet te star vast te houden. Doe het wel, maar spreek het niet altijd heel hard star.
Nee, daarom.
Heel zwaar.
Het was dag twee. Het was dag twee van jullie weekend.
Snap het.
Dus toen liet ik mij wel even ontvallen dat geen koorts was.
Ja, en nogmaals,
dag 1 had ik dat gelijk. Op dag 1 had ik nog een tong kunnen bijten.
Ja. Ja. En nu dit was dag 2.
Dit was dag 2. En toen liet ik het allemaal wat meer... liet ik het allemaal weer een beetje hangen.
Wat maar fijn goed. Dat we af en toe zo'n inkijk krijgen... in deze Nederlands-Italiaanse situatie.
Die gaan we zeker nog vaker krijgen. Maar ik stel je voor dat we... Internationale Vrouwendag...
Dat leuk, Festa della Donna.
Gaan vieren. Ja, 8 maart... Ik wist eigenlijk, ik had nog nooit van het Festa della Donna. Ik had er eigenlijk nooit gehoord voordat ik in Italië kwam. Terwijl het iets wereldwijds is. In 1909 werd deze dag voor vrouwen in het leven geroepen in New York. 3 jaar later deed men in Nederland mee. Weer 10 jaar later haakten de Italianen aan. En in 1977 werd 8 maart wereldwijd officieel International Women's Day. In 1946 kwam de mimosa bij dit rijtje. In Italië het teken voor La Festa della Donna.
Voor de mensen die denken, waar hebben we het over? De mooie gele bloem.
Ja.
Toch? Ja. De communistische politica Teresa Mattei, niet geheel toevallig voorzitter van de Unione Donne Italiane, de Vrouwenbond, die bood de gele bolletjes na de Tweede Wereldoorlog voor het eerst aan vrouwen op deze feestdag. Ze vond de Franse traditie van viooltjes en lelies niet juist, want die bloemen die waren schaars en duur in de armere regio's van Italië. Maar mimosa daarentegen, die bloeien al voorop voor de lente en die zien er misschien delicaat uit, maar ze vragen amper onderhoud en overleven zelfs de droogte. Nou. Een echte linkse bloem. Een SP-bloem is het. Wat nou een roos. Kom met mimosa.
Niet kapot te krijgen. Je ziet ze dan deze dagen ook overal in Italië. Krijgen ze bij de bar, de supermarkt, op het werk worden ze uitgedeeld. Ik heb er niet zoveel mee.
Met die mimosa niet of met de Vrouwendag niet?
Beide niet.
Oh, nou nee, het is...
Gefeliciteerd
het feit
worden.
Aan het begin van dit epos.
Nee, ja, gewoon...
Stop maar met luisteren.
Ja, nou, dat was het. Ja. Ik word er altijd een beetje ongemakkelijk van... om gefeliciteerd te worden
met, iets waar
met
je...
het feit dat ik vrouw ben.
Ja, dat snap ik. Ja. Ik ben ook nog nooit gefeliciteerd met het feit hier.
Jij wordt iedere dag gefeliciteerd. Iedere dag is het mannendag.
Ja?
Nee, ik weet het niet. Maar dat weet ik dat mijn vader zei. Dat als
moet je ophouden.
Als op vaderdag, mijn vaderdag, moederdag, vroeg ik van... Goh, wanneer is het kinderdag? En toen zeiden mijn ouders altijd...
Het is altijd kinderdag. Dat is wel waar.
Ja, dus ja. Dan,
zelfs in Nederland. Hè?
Ja, dus iedere dag... Nou ja, 8 maart is het feest van de vrouwen. En de andere dagen is het feest van de mannen.
Maar waarom weet je... Dus jij werd ongemakkelijk van het feit dat je ineens ongevraagd een bos bloemen krijgt. Alleen maar van het simpele feit dat jij
vrouw bent.
Twee borsten hebt en op toevallig langs loopt.
Ja,
nou, wat fijn dat je er bent.
En mag bevallen. Dat wil ik daar nu dan aan toevoegen sinds een paar maanden.
Ja, precies.
Dus,
ja.
Maar het gaat feestelijk.
Ja, maar de achterliggende gedachte is wel belangrijk, toch? Van zo'n Internationale Vrouwendag. Want het gaat juist over de achterstelde positie die wel beter moet.
Ja, en gelukkig wordt dan ook daar de discussie in komen. Er lijstjes en hebben mensen weer wat meer inzicht over wat er allemaal nog te winnen valt.
Ja.
Zeker ook in Nederland. Dus dat het is meer zo'n dag geworden.
Ja, precies. Ik snap wel het gevoel. Ik hoef niet per se bloemen.
Nee.
Maar het feit dat er wat congressen meer plaatsvinden.
Betaal me meer.
Ja, maar, goed, ja, maar ik neem aan dat jij daar ook om vraagt, hè, tegenwoordig.
Ja, op 8 maart kom ik met een bos gele bloemen aanzetten bij de directie.
Red mij, als je dit voor elkaar krijgt.
Ja.
Als jij dit voor elkaar krijgt, dat vanaf dit jaar
dat
ieder jaar de vrouwen op 8 maart verhoging gaan vragen.
Ja,
dan heb je een beweging.
Zijn.
Dan heb je een beweging.
Ja, het zou wel geen zin
dat
zijn.
Dat is leuk, die mimosa, maar uit het communistische tijdperk. Maar dit,
ze zien me aankomen na zwangerschapsverlof. Vers van
krijgen ze gecompenseerd, hè?
Nee, weet ik ook. Dat moet
gaat het even niet over zwangerschapsdiscriminatie hebben? Alsjeblieft.
Alsjeblieft niet. Nee, goed. Maar nee, dus maar het is wel. Want ik vind het wel grappig dat je dan dus eigenlijk dan nu terug. Hè, even een klein zijweggetje, mensen. Voordat ik weer over mijn favoriete dag van het jaar ga praten. Maar dat je dus eigenlijk geacht wordt te doen alsof er niets veranderd is. Ik ben dus nu een paar weken weer aan het werk.
Ja.
En ik heb dus een soort instelling. Daar denk je van, nou, maar ik moet nu weer gewoon vol functioneren. En er op tijd zijn. En veel verhalen maken. En lekker beschikbaar zijn. En niet te veel zeuren. En nou, ik mag hooguit af en toe een foto laten zien van de baby in kwestie.
Ja.
Maar niet... En ik geloof dat Italië...
En waarom heb je dat?
Ja, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk een psychologische... Maar dat is
nee,
ook
nee, ik wil niet meteen psychologiseren. Maar ik bedoel... Want ik denk
het is
dat
wel
het
Nederlands, hè?
Ja, dat denk ik ook. Maar heeft het niet wel degelijk te maken met het onderwerp wat we vandaag bespreken?
Ja, namelijk, zeker. Daar is nog helemaal niet echt
en dan ga ik toch even naar die zwangerschapsdiscriminatie toe.
Zeker.
Hebben we in mijn privésfeer, is mijn vrouw natuurlijk de afgelopen weken wel in het openbaar ook getreden met een van haar ex-werkgevers.
Ja.
Wat ik overigens erg moedig vind en vond.
Zeer.
Maar dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. En zolang er sprake is van zwangerschapsdiscriminatie en er mensen zijn op de...
Maar moederschaps, ik wilde dan moederschapsdiscriminatie.
Ja, of moederschapsdiscriminatie. Maar waar het om gaat is dat je dus... de minister van Sociale Zaken, Karien van Gennep, die zei... vrouwen moeten nou eenmaal de kinderen baren in deze samenleving.
Ja.
Dat is nu eenmaal zo. Of je dat nou weet of niet. En als dat zo is, dan moeten we er... En je wil ook dat die vrouwen werken. Dat willen die vrouwen zelf overigens ook. Maar daar moeten we dus als samenleving in een bepaalde manier een oplossing voor vinden. En, en jouw gevoel van... Oh, ik moet nu maar normaal doen hoor, want er is niks aan de hand.
Ja.
Ja, maar er is wel wat aan de hand, want je hebt net een leven gegeven. God knows hoeveel moeite het heeft gekost en hoeveel moeite het nog steeds kost. En dan moet jij van jezelf al...
Ja, ja.
Maar ik denk dat je dat ook als vrouwen dat misschien voelen. Nee, maar misschien moeten we daar iets minder krampachtig mee omgaan. Het verlof van mannen en vrouwen gelijk trekken gaat al helpen. Want dan maakt het dus geen bal meer uit of je een vrouw aanneemt, Johan Derksen, of een man. Want je bent sowieso, als ze kinderen krijgen, ben je ze 6 maanden kwijt.
Ja.
En dan maakt het dus echt niet meer uit. Dus dat zou ik echt wel waarderen. Maar er verandert denk ik wel degelijk iets. En zolang we denken dat dat niet zo is, of we moffelen dat onder het tapijt en we doen weer, oh, hop, ga je weer bier drinken, Redmeijer. Ja, maar, wie houden we nou voor de gek?
Nee, dat is het een beetje. Want je bent dus toch een beetje de boel voor de gek aan te houden. Om te doen alsof je niet kapot moet
zijn.
En eigenlijk van de een op de andere week je baby maar een paar uur per dag ziet. En gelukkig nog nacht hoor, mensen. Maar
en gelukkig komt hij.
Daar hebben we meer. Ja. Maar dus dat is
En jij bent dus niet de enige. Dus
nee.
De helft van ons land. Nou oké. Okay. Laat ik zeggen, minstens een derde heeft daar last van.
Ja.
En we bespreken het pas als er een excess is. Hè?
Dat is
wat er gebeurt.
Ja.
Dus ja, ik vind dat soms ook wel weer... Dat ik denk, ja jongens, misschien moeten we er iets minder krampachtig mee omgaan.
Maar ik denk meer vrouwen hoger in organisaties zou ook helpen.
Ja, dat helpt. Zo'n minister die dat zegt, helpt ook, denk ik. Ja.
We gaan weer even terug naar Italië en de Internationale Vrouwendag. En de verworvenheden in Italië en in Nederland als het gaat om vrouwen. Wat denk jij, waar was er eerst kiesrecht? In Italië of in Nederland?
Pff, ik zou zeggen Nederland.
Ja, klopt. 1917 al.
Ja.
En
dat laatste cijfer wist ik.
1945.
Maar wanneer? Pas later,
1945,
toch? 1945,
ja. Ja. En abortus, dat viel mij op. Dat is eerder in Italië.
Oh,
dan
dat zou ik ook zeggen Nederland.
Ja. Dan Nederland... ik heb het nog 3 keer gecheckt. Maar goed, misschien dat het al gebeurde. Oogluikend, weet ik veel. Maar
nou ja, de lobby van de katholieke kerk onder andere. En ook van andere bewegingen.
In het wettelijk, dat het
pro-life bewegingen. Hè, die,
maar in Italië had je dus tot 1981 had je nog de eerwraak. Dus dat is eigenlijk een soort
bizar.
Verzachtende omstandigheden als het gaat om het vermoorden van je echtgenoot.
Eigenlijk gewoon feminicide.
Ja.
En dat was als het eerwraak was, dus de goede naam van de familie en of man zou zijn aangetast.
Ja.
Was dat in het strafrecht een verzachtende omstandigheid? Ja, begrijp
exact,
ik dat goed?
Exact. Dus dat werd dan delito d'onore genoemd.
Holy. Ja, maar dat zegt ook wel iets over de soms wat ruralere samenleving die Italië tot, of in ieder geval agrarische samenleving die Italië natuurlijk op sommige plekken in Italië, zeker in het zuiden of op platteland, wel vaak lang is geweest nog.
Zeker. Dat
maar
is
dit
gewoon
soort feudal he, in Sicilië en eerwraken speelt natuurlijk nog altijd. Hebben we kijken naar de eerste, de beste maffiafilm en je weet hoe belangrijk dat is.
Ja, zeker. Dat is dus
dat is niet gespeeld. Bizar, 81.
Ja, en je hebt dus daar had je ook de matrimonio riparatore. En dat zou je misschien in Nederland als een moedje kunnen. Dat
is gewoon uitgehuwelijk worden.
Ja, uitgehuwelijk worden. Of als je lucht.
Hier is je nicht.
Ja. Nee. Dus als een moedje gewoon bij zwangerschap. Dus
ja,
je
precies. Oh, je hebt precies. Echtelijk, ja. Ja, je precies. Maar dat was wettelijk?
Ja.
Dat is wel gek.
Dus tot 5 september 1981.
Hallo.
Apart toch?
Ja.
Dus maar wat ik waar ik me altijd, daar heb ik ook al vaak met Italiaanse vrienden over gehad. Er is ook een ander punt, een groot verschil tussen Italië en Nederland.
Namelijk?
Nou ja, dat in Nederland vrouwen handelingsonbekwaam waren als ze trouwden.
Oh ja, dat was waar. Ja. Maar dat ergens in de jaren 60 afgeschaft.
Pas sinds 1955 worden vrouwen niet meer ontslagen uit overheidsdienst als ze trouwen. En pas sinds 1956 worden vrouwen niet handelingsonbekwaam als ze trouwen.
Dat is bizar. Dus als je daar ergens een afhankelijkheidsrol had, dan ging je trouwen.
Ja.
En dan had je van alles gedaan. Je deed het hartstikke goed. En dan ging je trouwen en dan kon je niks meer.
Nee.
Moest je alles gaan vragen aan een man.
Mocht je geen eigen bankrekening hebben, geen hypotheek aanvragen, niet in overheidsdienst zijn. Je had in juridisch opzicht eigenlijk helemaal niets meer te zeggen. Wat is jouw eigen ervaring als je kijkt met de vrouwen die jij kent in Italië? Werken die fulltime, werken die parttime, werken die überhaupt?
De meeste vrouwen die ik ken, als ik puur, het ligt een beetje aan waar ik naar kijk, als ik heel eerlijk ben. Mm-hmm. Als ik kijk naar mijn familie.
Ja.
Op Sardinië zijn de meeste vrouwen die werken parttime.
Ja.
Als ik kijk naar Milaan, regio Liguria. Ja. Misschien ook wat meer gefortuneerde vrienden van de nieuwe generatie rond het Gardameer en Verona. Dan werken die wel fulltime.
Ja.
Ja. Dus ik zie een verschil in generatie.
Ja.
Ik zie wel dat vrouwen steeds jonger wel werken.
Ja.
Maar vooral wat oudere vrouwen of mijn leeftijd, die werken parttime. Mm-hmm. Nog altijd.
Mm-hmm.
Zeker als ze kinderen krijgen. Dan zijn er zeer weinig vrouwen die ik ken die fulltime werken.
Mm-hmm.
Maar ze zijn er wel.
Ja.
Dat is een beetje mijn. Maar dat is dus NS1. En ik weet niet wat statistieken doen daarover.
Nou ja, dat is grappig. Want dat is natuurlijk heel vaak altijd over deeltijds.
Jij bent het sociaal-cultureel planbureau ingedoken.
Ja, zeker. en dan vooral vanuit Nederland wordt er gekeken. Hè, je hebt nu al een paar jaar de Gender Equality Index.
Ja.
In Nederland staat er helemaal niet zo heel slecht voor. In Nederland scoren we relatief hoog qua arbeidsdeelname. Maar het gaat erom dat we wel veel. Dat er veel meer, dat er gemiddeld ruim 3 op de 10 werkende vrouwen in Nederland en 1 op de 10 werkende mannen werken in de EU met een deeltijd aan.
Wij zijn kampioen deeltijdwerken.
Ja, wij zijn kampioen
deeltijdwerken. Op een of andere manier, ja. Ja. En aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, dat is de work-life balance. Hè? Want we vinden het, je leeft niet om te werken, maar je werkt om te leven.
Ja, maar in Nederland, een stunning, 72% van de vrouwen in Nederland werkt parttime. Van de vrouwen die werken. Ik vind dat wel.
Ja. Terwijl het in Italië wel fors lager is.
Fors lager.
Dat is een derde.
Ja, exact.
Ja, precies.
30%.
Ja.
Rond de 30%.
Ja, precies. Ja, dat is wel bizar. Hè?
Dat is wel bizar. Ja, ja. Ik werk zelf fulltime. Maar bij een vandaag waar ik werk je, doe je 5 dagen in 4 dagen. Dat zijn langere dagen.
Ja, oké. Okay.
Ik zeg nu dat ik
contract.
Het zo.
Ja. En bij heel veel banken en advocatenkantoren, weet je, en in overheidsdienst heb je natuurlijk het 4x9 principe.
Ja.
Ja. Dus dat is ook heel normaal dat bestaat. Overigens. Ik heb ze allemaal gehad, die varianten. Maar toen ik 4x9... Ik heb zelfs 4x9, 5x9 gewerkt vroeger. Nou, toen bouwde ik 11 weken vakantie op per jaar.
Oh, lekker.
Weet je wanneer je die opmaakt?
Nooit, of wel?
Exact.
En
nee, natuurlijk niet.
En krijg je die dan uitbetaald aan het einde van de rit?
Dat had. Je mocht sowieso niet meenemen, want daar had HR natuurlijk een grafhekel aan. Dus dat stuwmeer werd opgebouwd.
Ja.
En vervolgens moest dat worden uitbetaald, maar dan wel tegen 52%. Dus dat doe je nooit.
Als je kijkt naar het loonverschil tussen werkende mannen en vrouwen in Nederland, is het in Nederland en Italië, is dat dus, dat vond ik opvallend eraan, is dat een stuk hoger dan in Italië. In Italië is het verschil zo'n 14,5%, terwijl dat in Italië 5% is.
Het loonverschil tussen mannen
en vrouwen. Dus de gap.
De gap. Dus ja. Hoeveel. Dus in Italië verdienen mannen ook meer geld?
Ja, maar 5% meer vergeleken met vrouwen. En in Nederland is dat bijna 15%.
Ongelooflijk. Hoe geëmancipeerd zijn we dan?
Ja, nou ja, in Italië, kijk, je hebt een soort statistiek.
Vanaf nu ga jij dus 15% meer vragen dan het bot.
Op de vrouwendag
ga je dat inzetten.
Ja, ik weet niet of in de journalistiek, ja goed, je weet nooit wat de ander verdient.
Maar als dit dan een gemiddelde is, is het dus op sommige plekken ook nog hoger.
Ja.
Ik denk overigens in het MKB.
Ja.
Dat moet ik ook wel zeggen. In het MKB in Italië, wat ook een motor is van de economie. Zeker in het noorden, Lombardije, Veneto. Zijn 70-80% is MKB daar.
Ja.
Dat zijn ook wel een beetje conservatief geleide bedrijfjes af en toe.
Ja.
Soms hebben vrouwen daar niet eens de gelegenheid. Dat als ze een baan willen, moeten ze gewoon fulltime werken. Perché per due giorni non facciamo niente. Weet je wel, dus het is ook een luxe, denk ik, dat die deeltijd kan bestaan. Dat zegt ook iets over de manier waarop je je samenleving hebt ingericht. Alleen nu lopen we tegen het volgende euvel op. We vergrijzen Italië nog harder dan Nederland, maar Nederland ook. Dus eigenlijk hebben we nu iedereen, vrouwen, kinderen eerst. Iedereen moet nu gaan werken. En dan komt het feit dat wij zoveel deeltijders hebben weer een beetje. Ja, het was een welvaartsding, denk ik. We konden het ons veroorloven. En nu hebben we het eigenlijk, kan het eigenlijk bijna niet meer.
Nee, ik overigens, nu voordat mensen denken dat ik nu heel erg stoer verkondig dat ik fulltime werk. Kijk, dat gaat nu goed. Ik ben nu net 2 weken weer aan het werk. Als ik op een gegeven moment merk dat het op wat voor reden dan ook
dat
niet
moet
goed
kunnen,
gaat. Dan draai
kunnen.
Ik weer aan wat knoppen. Dus, en ik vond het grappig om te zien dat er, als je dan kijkt naar managers en ministers, dat Nederland het weer net iets beter doet dan Italië, maar een stuk slechter dan Letland, waar gewoon meer dan de helft van de managers en ministers vrouw is.
Ja, dat is wel bizar.
Ja, toch?
Ja.
Qua verschil.
Ja.
Dan hadden we het over de zorgtaken. In alle EU-landen doen vrouwen veel meer in het huishouden dan mannen. Gemiddeld besteden vrouwen 17 uur per week aan het huishouden en mannen 10 uur per week. Don, kom jij aan die 10 uur per week? Want ik kom niet aan die 17 uur per week, dat weet ik wel.
Aan zorgtaken?
Ja, maar goed, zorgtaken is ook voor de kinderen zorgen.
Ja, dat snap ik.
Ja,
maar
nee,
wat
dat
nog meer?
Niet te denken.
Ook huishouden?
Ook huishouden, ja.
Hoeveel uur?
10 uur voor jou, 17 uur voor mij.
Zeker kom ik aan.
Ja?
Ja, 10 uur?
Maar ja, koken is natuurlijk ook. Ja.
Alleen, ik denk dat ik met koken alleen kom ik al heel ver.
Ja.
En ook nog met poetsen.
Ja.
Nu hebben wij aan het begin van dit jaar ook de poetsen eruit gezet. Die hebben we pas binnenkort weer. Dus de eerste 3 maanden deden we alles zelf. En dat is.
Staai.
Dus er komen wel op 20, denk ik. Als ik alles
wil.
Nou ja,
met koken,
inclusief
en
huishouden.
Kinderen.
En ik ben natuurlijk ook. Proberen ook middagen gewoon met de kids te zijn. En mee te gaan naar de hobby's.
Ja, maar jij bent.
En die hele zaterdag alleen al. Dat is één dag met. Dat is alleen naar de kinderen al naar allerlei hobby brengen. Koken. En het huishouden doen en de boodschappen doen.
Ja, maar
alle mensen.
Moet, ja, oké, dat wel. Maar het is niet dat als jij met
dat
je kinderen in dezelfde ruimte bent, dat het dan al een zorg
is. Nee, dat begrijp ik. Maar wel als ik iets met ze doe, toch?
Zeker.
Nee, ik snap het.
In Zweden is het man-vrouw verschil in tijdbesteding aan huishoudelijk werk het kleinst overigens. En ik vond het wel heel grappig. Als je dan kijkt naar het huishouden, dat is al een iets ouder onderzoek. In 2008 was de Italiaanse vrouw gemiddeld 221 uren bezig met het huishouden. Dat is nogal indrukwekkend. Zeker als je denkt dat een Nederlandse vrouw niet verder komt dan 125 uur per jaar.
Ja, dat haalt een Nederlandse vrouw ook niet meer in, durf ik wel te zeggen.
Nee.
Nee, echt willen ze ook niet.
Maar ik heb dus wel een schoonmoeder. Ja, het gaat er toch weer even over. Die is dus al. Ja, dus in Zuid-Italië wordt het hardst geboomd. Daar durf ik echt wel mijn hand in het vuur te steken. Die zijn gewoon. Dat is ook een soort. Ja, dat je gewoon de hele tijd en iedere dag de vloer wel even doet.
Ik heb vorige week mijn moeder weer terug verhuisd. Die was zeg maar zelfs met alles wat het huis in kwam. Een soort permanente stofdoek overal overheen. En in blinde paniek. Want dat kon ze niet meer volgen op een gegeven moment. Dus, alles moet schoongemaakt. En de hygiëne is zeer hoogstaand. En. Ja, wij zijn maar smeerpoetsen.
Ja.
Ja.
Nou ja, Italiaanse mannen besteden in hetzelfde jaar dat die vrouwen 221 uur bezig waren, maar 38 uur van hun tijd aan het.
Ja, en dat is weer een hele klassieke indeling. Dus de Italiaanse man mag wel weer meer doen.
Ja. Ja.
Vind ik.
Spanjaarden zitten de Italianen op de hielen. Spaanse vrouwen waren in datzelfde jaar 190 uur bezig, maar toch ruim 30 uur minder dan de Italiaanse vrouwen. Nederlanders zijn niet zo vlijtig als de Italiaanse Spanjaarden. De Nederlandse vrouw dus 125 uur en de Nederlandse man 45 uur druk bezig. Maar daar ga jij dus over.
Hoe kun je nou 45 uur, is dat op jaarbasis?
Op jaarbasis?
Aan?
aan huishoudelijk werk? Boenen? Huisvlijt? Stofzuigen? Ja, je zit nu aan te kijken.
Ja, maar jongens, ik bedoel, alsof je één uur per week besteedt.
Aan het schoonmaken. Ja, maar huisvlijden, koken niet. Koken hoort er
nee,
niet bij.
Dat begrijp ik. Maar je boenen, houdt toch wel eens een stofzuiger?
Kuizen.
Ja, dat begrijp ik. En het bed verschonen hoort daar dan toch ook bij?
Ja, maar dat doen... Ik denk dat jij
dat doen echt, mensen niet.
Dat doen vrouwen, dat doen mannen niet. Omdat het gewoon...
Maar die vrouwen werken toch ook?
Ja, maar het is gewoon...
Alsof ik tegen Roos kijk, nou, het bed moet nog opgemaakt. Hop!
Ja, maar voor heel veel mannen is het 364 dagen per dag het feest van de man. Festa del uomo.
Dat weet ik ook.
Wil je ook, hè? Maar ik vind het wel goed. Ben jij altijd geëmancipeerd geweest? Ben jij gewoon door al jouw vriendinnen gewoon...
Ja, maar ook door mijn vader kookte vroeger ook.
Ja, zie. Maar dat is wel uniek. Want ik heb dus eigenlijk... Ik heb drie gezinnen...
Mijn vader is geëmigreerd. Die heeft voor zichzelf moeten zorgen. In Duitsland, in Nederland. Toen hij in Den Haag kwam. Dus als mijn moeder er niet was, dan kookte mijn vader. Als mijn moeder er was, dan kookte waarschijnlijk mijn moeder. Ja, zoiets was het. Ik begrijp dat we er een einde aan moeten breien. Maar je hebt nog een mooie cultuurtip.
Sorry, ik ging die jingle voorzetten en die ging toen te hard af. Dus, conclusie is... Ieder jaar op 8 maart gaan wij met alle vrouwen met een geel bloemetje in onze knuisjes bij onze bazen naar binnen en zeggen: ik wil 15% meer hebben.
Ja, is goed.
En dan trekken we het gelijk.
Ja, tenzij hij zegt: ja, maar dat kan niet, want het is gelijk. En dan moet hij de boeken opengooien. Dan zegt hij: nee, wat is maar 8%? Dan zeg ik: nou, is goed. Neem ik genoegen met 8%.
8% en alles moet je in mijn huis komen stofzuigen. Kun je het zo weer dan gelijk trekken? Ja, toch?
Ja, maar ik weet niet of je dat wil bij iedereen.
Jij ziet er nu ook een gezicht bij aan de persoon die ik dat ga vragen. Maar goed, tot dusver. Buona festa della donna.
Wieuw.
Ik heb een cultuurtip. Namelijk, weet je nog, al een tijdje geleden hebben we het gehad over Good Mothers op Disney.
Zeker.
Heb jij die nou gezien?
Nee, nog niet.
Het is echt... Jij hebt Disney, hè?
Ja.
Nou, dan doe jezelf een plezier.
Ja, ik zet het er nu in.
Ik denk echt ook dat Roos het hartstikke gaaf gaat vinden. Kijken. Het is geweldig goed gemaakt. Het laat een kant van Italië zien die alles behalve pittoreske pleintjes en Tully-oma's is. Het gaat namelijk over de 'Ndrangheta, de machtigste maffia-organisatie ter wereld, met vertakkingen in meer dan 50 landen. Mannen en jongens zwaaien de scepter. Meisjes worden uitgehuwelijk, mishandeling van vrouwen is aan de orde van de dag. En wanneer in 2009 de mishandelde Lea Garofola verdwijnt na te hebben getuigd tegen haar man, een van de hoofdpersonen in Good Mothers, als fictief personage, maar het is geen documentaire, maar een serie, beseft openbaar aanklager Alessandra Ceretti dat het verbeterfanatisme van de 'Ndrangheta mogelijk het zwakste punt is van de organisatie. De manier om dit criminele imperium te ontmantelen is de moeders de kans te geven zich uit te spreken en te getuigen. He, dus juist een beetje inspelen op de bezorgdheid van die moeders.
Lap.
Die gewoon die kinderen eigenlijk stiekem een beter leven willen geven dan zij hebben op dat moment. En ze weet twee vrouwen uit de grootste Italiaanse misdaadfamilies over te halen om mee te werken met het grootste gevaar voor hun leven.
Nou.
Het boek heet Mafia Moeders van Alex Perry, een Amerikaanse journalist. En ik heb het gelezen en ik vond het echt geweldig. Het is een uitgebreider verhaal dan The Good Mothers, wat ik nog eens een keer van harte aanbeveel. En als je nou nog meer wil, waarbij ik moet zeggen dat ik hem niet zelf heb gezien, op Netflix is er een film die heet Lea. En die gaat echt over deze Lea Garofola, waar een hele film over is gemaakt. Dit is eigenlijk, zij is het gezicht geworden van vrouwen die, nou, je moet een lef hebben, je moet een moed hebben en je moet het dus vaak met de dood bekopen. Om iets te willen veranderen aan je lot. En je denkt echt, dit is, hoe kan het dat dit nog in onze tijd gebeurt in een Europees land, in Italië? Dit is 2008 en die heeft niks met gave Godfather praatjes te maken.
Nee.
Er worden gewoon mensen nog in zoutzuur opgelost en omgelegd. Omdat uit wraak, omdat iemand heeft samengewerkt met justitie. Dus als je laat me. Ik ga hem wel kijken, maar het is me niet meer gelukt voor de uitzending.
Ja, en ik heb hem staan. Ja, nou,
maar Good Mothers voor Disney en anders Mafia Moeders van Alex Perry. Als je weer eens iets anders wil lezen over een kant van Italië die niet altijd het daglicht kan verdragen. Maar toch wel goed om te beseffen dat om maar eens een cliché te zeggen, ook dat is Italië. Laat me weten wat je ervan vindt. Want dat vind ik ook altijd leuk om terug te horen.
Ja,
we hebben ook nog wat andere tips gekregen. Maar ik vind wel, voordat je dan echt een hele mooie documentaire hier. Maar ik vind het wel leuk om te kijken of je iets gratis kunt kijken. Of dat in ieder geval makkelijk
zeker.
Zijn.
Ja, want anders is het ook wel weer...
Anti-climax. Dat was allemaal weer voor deze week.
Leven de vrouw. Viva la donna.
Viva la donna. Volgende week gaan we natuurlijk even heel rustig bekijken wat we gaan doen.
Ja, iets actueels weer.
We gaan weer even bovenop actualiteit zitten. Wil je in de tussentijd nog meer afleveringen van deze podcast luisteren? Je vindt ons in al je favoriete podcastplayers. Abonneer je op ons, dan krijg je ons iedere woensdag op je telefoon. En geef ons 5 sterren als je ons het waard vindt op Spotify of Apple Podcasts. Dat helpt ons om hoger in de lijstjes te komen. Wil je adverteren? Dan kun je het beste mailtje sturen naar italiapodcast@gmail.com. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Ciao, ciao. Io prendo il cappuccino. Albertine.